zitten. Het is alweer bijna januari. Eerst even de kerst overleven en dan is het zo. In januari, dat is natuurlijk op zich allemaal slecht nieuws. Want in die koude donkerte is weinig te beleven. Gelukkig dit jaar verlichting. Want Netflix zal de eerste volledig Nederlandse Netflix-productie online zetten. En die heet Ares. En die wordt geregisseerd door niemand minder dan Giancarlo Sanchez. Die toevallig ook nog tegenover mij zit in het komende uur. Er wordt buitengewoon geheimzinnig over gedaan. Dit allemaal vanwege marketing en publiciteit. Niemand mag nog iets zien. Het is ongeveer een nucleaire code die je niet in handen krijgt. Gelukkig hebben we meer te bespreken komend uur. Namelijk een absurde sitcom online te zien. Gemaakt voor de VPRO. Geordie's sitcom waarin alle wetten van dat genre onder vuur worden genomen. Gaat over een café in een hallucinante parallele werkelijkheid. Giancarlo Sanchez werd geboren in 1987, groeide op in Friesland, heeft al best veel gemaakt, onder meer Mokro Mafia, een crime-serie die te zien was op Videoland. Giancarlo, hartelijk welkom. Wat leuk dat je er bent.
Bedankt dat ik hier mag zijn. En ik wilde je nog bedanken voor dat je me belde vorig jaar.
Toen, dat was het moment dat bekend werd dat jij dit ging maken. Dat is wat je bedoelt, toch?
Ja, het werd bekendgemaakt, maar ondertussen zaten Michiel en ik, Michiel ten Hoorn, de andere regisseur, al een dikke, wat was het, 9 maanden dat we dat geheim met ons meedroegen. En heel eenzaam op het eilandje, wetende dat we dat gingen doen. En jij was de eerste die ernaar naar vroeg.
De eerste die deze reusachtige primeur naar buiten mocht brengen in het holst van de nacht.
In de nacht, ja.
Nee, maar het is wel goed nieuws. En het is ook goed nieuws voor jou. Want het is natuurlijk heel eervol als Netflix zegt, wij gaan die Nederlandse markt veroveren en wij willen gewoon een belangrijke speler worden in het Nederlands filmlandschap. Dat jij dan de eerste bent die echt zo'n serie mag gaan maken.
Dat is leuk, ja. Dat is een eer.
Dat is een eer.
Ja, en het is ook ja, een droom, zou je dat kunnen zeggen? Ja, je weet niet hoe het gaat aflopen. Hè?
Ik ken jouw dromen niet, maar het klinkt plausibel.
Ja, nou, het is in ieder geval tof om gevraagd te worden. Of dat mensen zeggen, ja, maak nou eens iets met wat niet gangbaar is. Dat is denk ik het allerspannendst. Dat Netflix zoiets heeft van, ja, wij hoeven je... In principe hebben zij niet veel interesse in een normale Nederlandse politie-serie of een normale Nederlandse ziekenhuisserie.
Het moest echt iets anders worden, iets dat nog niet was.
Het moest echt gestoord zijn. Dus dat als dat gevraagd wordt via Pieter Kuipers, dan denk je wel van, oké, dit is leuk.
Ik heb een geweldig team, want die zorgen altijd dat ik alles kan zien van tevoren. En die krijgen eigenlijk meestal alles bij iedereen wel los. Die zou je bij wijze van spreken kunnen vragen naar het dagboek van de minister-president. En dan krijg ik een pdfje. Maar dit keer is het niet gelukt om ook maar een flart hiervan te zien te krijgen.
Wat leuk.
Nee, helemaal niet leuk.
Nee, is toch lachen.
Maar jij mag er ook niet alles over zeggen. Jullie willen echt de kaarten aan de borst houden tot januari. Dat het publiek het dan pas te zien krijgt.
Ja, nou, het zijn natuurlijk Amerikanen die de opdracht geven. En het is ook genre. Dus dat zie je iets vaker in Amerika. Dus als Christopher Nolan bijvoorbeeld een film maakt, dan is geheimhouding is bijna onderdeel van de kijkervaring. Want zij willen precies de kijkers, of misschien als je heel economisch of commercieel naar kijkt, de consument. Ze willen precies controleren wat hij al weet voordat hij de serie ingaat. Dus een poster kan ook iets meer vertellen of een trailer. En dat willen dit soort, ja, denk ik, iets grotere teams dan in de gaten houden. Dat is heel leuk.
Wat ik wel heb losgekregen is dat er aanvankelijk werd nagedacht over iets met tijdreizen en dat jij degene was die zei, laten we dat alsjeblieft niet doen. Dat klopt, toch?
Nou, ik denk dat het met elkaar is. We hebben heel intensief samengewerkt. Dus Pieter Kuipers, de schrijvers, schrijverscollectief Winchester McFly, geleid door Michael Leendissen. En de regisseur Michiel ten Hoorn. Dus met z'n allen hadden we een gesprek over. Okay.
Michiel ten Hoorn heeft de geweldige film Aanmodderfokker gemaakt.
Niet goed, hè?
Dat vond ik een ontzettend leuke film.
Ja, ja, hij is ook een van mijn favoriete regisseurs. Ik heb ook gesmeekt of hij erbij kon komen. En eerst deed hij heel lastig. Zei van nee, Wel, in principe vraag je aan iemand: zullen we samen iets regisseren? Snap je wat ik bedoel? Ja. Series zijn, of dit soort series zijn meer een lange film. Of in de traditie van een soort lang mislepend narratief. In plaats van een soort A-team aflevering. Snap je wat ik bedoel? Dus in het geval van Mokromafia, dan legt Bobby Woermans legt dan de zaadjes voor het verhaal. En ik deed de laatste 4 afleveringen. En dan moet ik inkoppen wat hij heeft, het fundament wat hij heeft neergelegd.
Je maakt elkaars verhaal af. Het is niet zoals de A-team, wat een heel team van regisseurs was. Dat elke aflevering een begin en een eind en een paar vaste elementen heeft.
Precies. Dus dan kan elke aflevering ook een andere regisseur hebben. En dan is het ook iets meer een invuloefening. En daar komen we nu niet meer weg. Tenminste, dat de kijker verwacht meer.
Wat het thema wordt, zijn de zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis.
Ja.
Ik heb niet zo lang geleden het razend interessante boek Roofstaat gelezen. Dat is een vertelling van de Nederlandse geschiedenis zoals je hem niet op school krijgt. Waarin Nederland wordt afgeschilderd als een slavendrijvende, oorloghitsende, rovende natie.
Ja, het is best feitelijk, toch?
Tamelijk feitelijk, maar op een andere manier belicht. Niet zoals het in mijn schoolboeken stond toen ik als snotaapje de geschiedenis onderwezen kreeg.
Ja, je zou kunnen zeggen dat het toch wel degelijk iets is als Nederlandse trots. Als dat niet gewoon gedeeld wordt. Tenminste, ik persoonlijk.
Kijk, de tijd is wel rijp om het gewoon te vertellen.
Ja, absoluut. Het is een beetje gênant dat het niet.
Niet eerder is gebeurd.
Ja, vind ik wel.
Maar dat wordt het thema. En een groep leerlingen die op de een of andere manier in dat duistere verleden terechtkomen. Niet met een tijdreis, maar het haalt ze in.
Ja, nou, wat ik kan vertellen is dat de serie gaat over Rosa, gespeeld door Jade Olieberg. Dat is een ijzersterke jonge vrouw met ambities. Die wil studeren, zoals heel veel jonge Nederlanders dat willen rond na de middelbare school. Alleen dan merkt ze dat er toch een soort, verschil tussen wie wel bij een vereniging zit en wie niet bij een vereniging zit. En dat triggert een ambitie bij haar om bij een wel heel exclusieve club aan te kloppen. En dan
Soort genootschap, een beetje schimmig genootschap komt ze bij.
Ja, je is misschien zelfs sectarisch. En dan begint het glazer, zeg maar.
En dan leren we Nederland kennen zoals het werkelijk in elkaar steekt.
Ja, dan moet je blijven kijken.
En dan moet je maar blijven kijken. Ja. Hoe is dat nou gegaan? Hoe zijn ze bij jou uitgekomen? Hoe ben jij bij hun uitgekomen? Hoe werkt zoiets?
Nou, het is eigenlijk een heel leuk verhaal. Want ik zat in de montage van Mokromafia. Dus Mokromafia was nog niet eens uitgekomen. En ik had daarvoor, mocht ik invallen bij een aflevering van Van God Los. Dus Van God Los is...
Waar gebeurde misdaadverhalen?
Precies. Is sowieso een van de betere Nederlandse misdaadfilms ever.
De film was goed, maar de serie was ook heel goed.
Ja, misschien wel iets.
Niet alle afleveringen, maar er zitten een aantal echte parels tussen.
Ja, zeker. En dat laatste seizoen, dat is zelfs echt gelauwerd. Daar hebben mensen echt van gezegd. Zo, dat is niet alleen chockerend, maar dit is ook echt. Toont durf dat elke aflevering een andere vorm heeft. Een andere interpretatie. Een andere interpretatie van moord en schuld en doodslag en spijt. En al die. Ja, het is best wel een donkere, duistere serie. En daar deden dan altijd hele toffe Nederlandse regisseurs aan mee. En ik was net afgestudeerd, had Horizon gemaakt. En daar heel blij dat we daar een kalf mee hadden gewonnen. Alleen, en die zou...
Het was een tv-film in het kader van One Night Stand, zoals dat heet.
Klopt, ja. Dat zijn al 6... Dat is onderdeel van het Delta-plan. Dus het ontwikkelingstraject van het filmfonds. Mensen kunnen korte films maken van 10 minuten. En de stap daarna is de film van 50 minuten. En ik was dat traject ingegaan en dan worden 12 geselecteerd. En dan worden er uiteindelijk 6 gekozen om die film ook te realiseren. En na heel veel videoclips en films over stoere jongens ging ik een film maken over een schoonspringster met woedeproblemen, een meisje van 16. Maar dat, dus dat was een avontuur op zich om die film te maken. En
een heel, heel ingetogen film. Het was een echt psychologische film. Een meisje heeft iets meegemaakt. Je komt niet precies achter wat. Haar moeder is kort daarvoor overleden. En ze is heel ambitieus in de sport. Maar je merkt dat er iets niet klopt in haar. Maar er wordt nergens uitgesproken. En dan krijgt ze een conflict met een concurrenten op de duikplank.
Klopt,
maar
ja.
Alles zonder woorden, zo'n beetje. Weinig woorden in ieder geval.
Ja. Ja, het is echt heel leuk om die film ook, als je die film in een zaal ziet en er zitten, laten we zeggen, een groot percentage is ouders. Dan schrikken ze of lachen ze of voelen zich ongemakkelijk om de andere dingen dan jongeren. Want jongeren die vinden die confrontaties in die blikken tussen die jonge dames, die vinden ze alleszeggend. Dus die moeten vaker lachen om de steken onder water die het hoofdpersonage dan doet. En ik vond het echt een hele leuke film, of een mooie film om te maken, omdat we wilden een sociaal realistisch drama maken over een jong meisje zonder dat ze echt een nerd was. Of zonder dat ze echt een. Alsof ze uit Kids kwam. Die Harmon. Die Larry Clark film. Daar zijn kids echt. Echt hele heftige rebellen.
Dat ze die tieners die echt aan het zwerven zijn en met pistolen spelen.
En drugs gebruiken en dat soort dingen.
En andere rottigheid uithalen.
En ik dacht van ja, maar wat als je de woede of de frustratie. Of het verdriet van iemand die gewoon waar normaal geen film over gemaakt wordt. Wat als je dat heel meeslepend zou kunnen vertellen? En dan gingen de gesprekken over rouw. Want dat een van de personages, of haar moeder is overleden. Dat is een drama wat daaronder ligt, zeg maar. Maar het gaat ook over jaloezie. En over op die leeftijd nog niet heel goed met liefde om kunnen gaan. Dus daar, we hadden daarover gesprekken met de schrijvers en met de acteurs en met de cameramensen. Maar we hadden het ook over de Hulk. We hadden het ook over, ja, er huist een soort monster in haar en dat wil op een gegeven moment loskomen. En wij wilden ook dat de kijker op een gegeven moment zoveel begrip voor haar had. Dat je er bijna ook wenst dat...
Dat al die woede een keer naar buiten komt.
Exact.
Dat die explosie komt.
Ja, maar dat is volgens mij heel leuk. Want dan heb je een intieme, misschien iets meer psychologische film. Alleen dan speel je stiekem toch met het gegeven.
Dus dit zijn best wel uitersten. Misdaad, mokromafia en van God los. Ingetogen psychologisch drama. Wat je maakte voor die one night stand. En dan ontmoet je allerlei mensen. En dan op een zeker ogenblik dat Netflix.
Ja.
Zij bellen jou. Ze hebben dat gewoon allemaal gezien.
Nee, dat gaat allemaal. Dus het is meer uitbesteed. Dus ik denk dat Netflix zo gigantisch groot is geworden. Dat ze gewoon kijken in elk land naar welke producent, welke mensen kennen de leuke schrijvers en acteurs. Of doen daar goede dingen in. En toen zijn ze bij Pieter Kuipers uitgekomen. Die natuurlijk van God los.
En die kende jou nog. En toen zo kwam dit. Precies, in beweging.
Ja, dus het is gewoon toeval.
Uiteindelijk is veel toeval in het leven. Het valt wel op dat ze veel aandacht hebben. Althans, die indruk heb ik van buitenaf. Voor het scenario. Dat er heel veel tijd wordt genomen om het eerst goed te schrijven. En daarna pas een keer te gaan draaien. Dat er niet enorme tijdsdruk op ligt. Klopt dat?
dit was wel een testcase van hoe snel dat kan. Wat de ambitie namelijk was, is ook om een genre serie te maken. En dat heeft wel wat voeten in de aarde. Dus dat lange schrijven is relatief eigenlijk tot hoe ingewikkeld je vertelling is.
Er was toch wel haast, uiteindelijk.
Ja, of het zijn ook gewoon nieuwe paden die we bewandelen. Ik denk dat je er zo naar moet kijken. Dat verhalen vertellen op die manier, op dat podium, zeg maar, dat vereist ook eindeloos. Het bevragen van wat er bedacht is, of dat al. Of dat ready is, zeg maar.
Of het al bestaat, of het wel kan.
Ik denk dat je, als je tegenwoordig dit type series maakt, dus meeslepende, spraakmakende, psychologische en in dit geval zelfs met horror-elementen series. Dus het is ook een mix. Dus wat het is, ik zeg niet dat het een Tarantino-film is, maar wat Tarantino altijd al doet, is het soort van cocktailen en DJ'en van verschillende conventies. En dat is nu bijna gemeengoed geworden. Als je kijkt naar Game of Thrones, of zelfs met Sopranos of Breaking Bad. Het was niet zomaar een misdaadserie. Het was een misdaadserie zoals je hem nog nooit had gezien. Dus om op je vraag terug te komen. Je maakte wel een serie over een dame die een rare of een geheimzinnig genootschap ingaat. Alleen je moet hem anders insteken. Wil je de kijker in 2020
meekrijgen?
Meekrijgen, ja, precies.
Wat Tarantino als geen ander kan, en misschien geldt het wel voor alle grote filmmakers, is spelen met sentiment. En sentiment is voor veel recensenten gek genoeg een vies woord. Afgelopen jaar heb ik mezelf veroordeeld om elke week tussen de filmrecensenten te zitten en dan een film te kijken. En dan hoor je het gesmoezel om je heen. En dan is sentiment, dat wordt dan altijd met een zekere kracht uitgesproken, als iets dat je heel ver van je afspuwt.
Bedoel je, jij mag tussen recente films kijken?
Ja.
Cool.
Maar die Tarantino-films, dan heeft hij door een liedje, mm-hmm, een mooi nostalgisch jaren 60 liedje, en dan krijgt hij je mee in een soort happy gevoel. En dan vindt er een gruwelijke moord plaats, waardoor jij voor je gevoel medeplichtig bent geworden aan de daad die komt. Want jij zat ook in de beat van dat lekkere liedje, of soms erger, een martelscène.
Mm-hmm.
Maar wel met Little Green Bag op de achtergrond. En dat vind jij ook een lekker liedje.
Ja, dus je weet hoe Michael Madsen zich voelt.
Ja.
Dus in plaats van dat je je als kijker afvraagt, vindt hij het moeilijk om die man te mishandelen en of te, hoe noem je dat, torturen. Die vraag is helemaal niet relevant, want het wordt heel duidelijk gemaakt dat die.
Want jij voelt het ook.
Ja, of je voelt bijna van, oh ja, het is bijna leuk om iemand te martelen. Wacht eens even, dit gevoel dat ken ik niet. Oh mijn god, zo voelt die man zich. Wat verschrikkelijk. Dus het is met een soort omweg zorgt hij niet alleen ervoor dat die film iconisch is, maar dat je eigenlijk nog banger wordt als je het verhaal vanuit het perspectief van de gemartelde bekijkt. Dan denk je van, oké, ik weet gewoon niet wat er nu gaat gebeuren. Dus dan maakt hij. Dus hij werkt toch wel vanuit een heel helder doel van de scène. Tarantino wil dus dat je als kijker gewoon die angst die man in die stoel heeft in Reservoir Dogs, dat je die echt in je poriën voelt. En dan is zijn manier om dat met een soort.
Ja, ik noem dat sentiment wat hij gebruikt. Want dat is het eigenlijk. Hij doet het ook in andere scènes. We kunnen het hele oeuvre bespreken. We kunnen ook andere regisseurs erbij pakken. Maar het is altijd heel mooi als een regisseur sentiment weet te gebruiken om het juist voor iets heel anders in te zetten dan je zou verwachten.
Maar waarom zijn recensenten zo tegen dan?
Omdat het neigt naar kitsch en dat. Dat wordt vaak afgestraft.
En muziek dan? En André Hazes dan? En weet ik veel, Sinatra?
Ja, bring it on, zou ik zeggen.
Ja,
gooi het erin.
Als het onderdeel is voetbal ook. En het Wilhelmus en de liedjes. En als je Ajax nu ziet spelen, dan vliegt je hart toch ook open. Als je voor Ajax bent trouwens.
Je hebt iets meegenomen en dit heeft er wel mee te maken. Het is een enorme hit geweest van een Mexicaanse zanger. Dat is Alvaro Carrillo. En het nummer heet Sabor a Mí. En dat is uit 1964 of zoiets. Misschien zelfs wel eerder.
Het is heel oud.
We gaan luisteren.
Disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí.
Los Panchos en Eddie Gormer met hun versie van het liedje Sabor a mí van Alvaro Carrillo. En het is de keuze van Giancarlo Sanchez die tegenover mij zit. En hij is film- en televisieregisseur. En we hebben hem uitgenodigd vanwege Jordy Sitcom. Dat is een absurde sitcom gemaakt voor de VPRO. En we hebben het al gehad over de reeks die eraan komt van Netflix voor Nederland, voor de Nederlandse markt. Je bent opgegroeid in Friesland en een groot deel van je leven doorgebracht in Leeuwarden.
Klopt, ja.
Of all places wil ik erachter zeggen, maar waarom zou je dat zeggen eigenlijk?
Ja, nee, het is gewoon een,
Stad.
Gewoon een middelgrote stad. Het is alleen een beetje ver weg. Maar
niet als je er bent.
Groningen is verder weg. Want er gaat niet boven Groningen.
Oh ja, daarboven begint Scandinavië toch wel een beetje.
Eigenlijk is het gewoon een ander land. Maar wacht even. Als je naar het weerbericht kijkt, is het gewoon echt kouder in het noorden dan in het zuiden, toch?
Dat kan nooit heel veel schelen, toch?
Nou, ik heb soms het idee dat als je moet kiezen tussen 18 graden of 23 graden, waar zou jij dan voor gaan?
Oh, nee, dan zou ik altijd voor 23 gaan, toch?
Precies. Dus dan ga je niet naar boven, dan ga je naar beneden.
Een ode aan het zuiden, zou ik dit kunnen noemen. Maar Leeuwarden is een mooie stad. Groningen is een prachtige stad.
Zeker.
Komt er altijd graag. Maar hoe was het voor jou om daar op te groeien?
Ja, gewoon prima jeugd. Je kan gewoon, als je jong bent, als je klein bent, dan ga je gewoon naar de Intertoys en dan speel je met Nintendo 64. Want die is daar open voor gebruik. Hè? En je gaat, je kan daar ook gewoon Pokémon-kaarten verzamelen. Het wordt pas een probleem op het moment dat je naar de middelbare school gaat. En je de leeftijd 14, 15, 16 bereikt. En je merkt dat, dat de stad gewoon, ja, is gewoon na 6 uur is alles dicht.
De verveling slaat toe.
Ja, een beetje wel. Maar het zal vast niet bij iedereen zijn. Misschien als je op hockey zit of paardrijden, dat het dan dat je nog iets te doen hebt. Maar
nou, dat gaat ook op een zeker ogenblik dicht.
Ja.
De hockeyclub.
Ja, het is wel zo dat omdat in Leeuwarden is super vet hoor. Je hebt ook een goede hotelschool daar en zo. Maar omdat in Groningen de meeste wetenschappelijke opleidingen zijn, naar de middelbare school, dan ga je daar weg. En ik heb dat is vast met meer steden in Nederland zo, toch?
Ik vermoed het.
Ja.
Maar Hilversum? Hilversum, ja, weet ik niet. Daar heb ik ook niet een enorme band mee verder. Maar jouw ouders die hebben elkaar ontmoet op vakantie in Spanje. En jouw moeder was Colombiaans en je vader Argentijns. En ze werden verliefd en kwamen vervolgens terecht in Leeuwarden.
Nee, in Amsterdam.
Eerst in Amsterdam.
Ja, klopt.
Hoe ging dat? Waarom kwamen ze daar terecht?
Ja, ik was nog niet eens geboren, dus ik weet daar het fijne niet van. Alleen het was de jaren 80 en dat waren twee avontuurlijke mensen die volgens mij heel passionate in love waren. En ik en mijn broertje zijn daar de liefdeskinderen van. Uiteindelijk heeft het niet gewerkt en heeft mijn moeder ons in haar eentje voor een groot deel opgevoed.
Je vader is uit je leven verdwenen.
Ja, dus een zogenaamde Rolling Stone. Dus dat gebeurt, tenminste die verhalen die hoor je wel vaker. Dus gasten van mijn leeftijd of vrouwen van mijn leeftijd die zeggen, oh ja, ik heb ook een pa die op een gegeven moment niet meer was. Dus ik vraag me soms af of dat iets met die tijdsgeest te maken heeft. Of je in jaar 70, 80 dat je mannen had die zoiets hadden van, dit kan ik niet, of dit trek ik niet.
Dat zou best eens kunnen.
Misschien moeten we de cijfers daar even op nahouden. Of dat stagneert, of dat het juist meer gebeurt.
Dat is interessant. En jouw moeder die dacht van, als dit strandt, dan moet ik ergens anders naartoe. Dan moet ik gewoon opnieuw beginnen. En toen kwam Friesland erin.
Ja, klopt, ja. Ja, nee, dat is het. Ze ging daar wonen. Dus als wij op judo wilde of voetbal, dan moest dat daar. Maar ik heb altijd wel de... Kijk, ik was iets van 7 of 8 toen we daar naartoe verhuisden. Dus ik kende Amsterdam wel als de stad met de gele trams, de Dappermarkt, de Tenkatenmarkt. Dus dat, ja, dat kende ik wel. Dus ik heb met heel veel plezier in Leeuwarden gewoond, maar ook wel op een gegeven moment...
Dat verlangen was er al.
Ja. Zeker. En als we dan weer een dagje naar Amsterdam gingen en de trein ging zo langs Diemen en je zag de eerste flat, zeg maar. Voor andere mensen zou dat een heel lelijk aangezicht zijn. En voor mij als jong kind dacht ik van, yes, dit is de plek.
Want dat kende je. Dat was gewoon jouw stad waar je ook niet geheel volgens verwachting weg was gegaan.
Precies.
Maar je was een ingewikkelde leerling op de middelbare school. Laat ik zeggen, niet het toptalent van de klas.
Nee. Ik wilde dat wel altijd. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik was op de basisschool altijd een beetje al de laatste die klaar was met rekenen en taal en zo. En ik had altijd vriendjes die me dan daarbij hielpen. En toen ging ik naar de middelbare school en had ik mezelf voorgenomen. Oké, maar nu wordt alles anders. Nu ga ik gewoon een beste bandje voortzetten. Blablabla. Dus je komt zo in de eerste klas. Iedereen brugpieper met een gigantische tas. En alleen maar ouwe hoer, alleen maar lachen. En toen kreeg je na 10 dagen school. Of nee, na de eerste week of zo. Kregen we een onverwacht SO.
Een schriftelijke overhoring.
Exact. En ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht, ik word er gewoon bijgenaaid. Dit is niet eerlijk. Ja, maar wij willen gewoon checken of jij de stof...
Of je hebt opgelet.
Of je hebt opgelet. Ja, maar telt dit dan? Ja, dit gaat gewoon mee en dat wordt samen opgebouwd naar je cijfers. En ik dacht, oké, dan moet ik gewoon voor gaan. Ik ging er gewoon voor en toen kreeg ik terug en dat was 2,1. Maar dat krijg je dus als je niet leert. Dat is voor mij heel even een besefmomentje. Dus, okay, dus als ik het boek nooit open gooi, niet leer, kan ik er dan mee wegkomen? En dan is het antwoord gewoon nee, eigenlijk niet.
En vanaf dat moment was je wel een goede leerling? Of toch niet?
Nee, ik heb gewoon dit is meer kabbelend. Kabbelend er doorheen gesleurd. Ik heb het op een gegeven moment was ik 2 keer blijven zitten. En toen was de enige optie dat ik een mbo-opleiding ging doen. En, niks tegen mbo-opleidingen, maar ik wist gewoon dat ik dat niet wilde. Ik wist toen al dat ik films wilde maken. Maar ja, om naar de filmacademie te gaan, heb je gewoon een HAVO-diploma nodig. Dus toen,
en nog iets meer, want je moet ook een toelatingsexamen doen en toegelaten worden.
En je moet zelfs een film al hebben. Je moet een korte film hebben om... anders kan die commissie niet zien of het echt wel klopt wat je...
Of je uit het goede hout gesneden bent.
Exact. Dus toen heb ik mijn moeder overtuigd dat ik een soort particuliere opleiding in Amsterdam wilde doen. Bij een verhuurbedrijf. Open Studio heet dat. En dan kon ik dan 4 dagen en dan werd er gewoon heel basic geleerd hoe een camera werkt en hoe je moest editen en hoe shots werkten en zo. En ik was toen 17, zonder HAVO-diploma. En ik zat in de klas bij Jim Dennis. En samen gingen we dan... We gingen echt domme filmpjes maken. Toen begon het. Mooie tijd.
Domme filmpjes noem je het?
Ja.
Een beetje malligheid, toch?
Ja, precies. We waren allebei heel erg fan van South Park. Nog steeds wel. Ik heb het al heel lang niet gezien, maar... En dan ging Jim doen alsof hij een lichtman was. Want wij zagen dan aan andere mensen hoe serieus ze dan filmpjes aan het maken waren. En het eerste wat wij als 17-jarige konden bedenken is hun dan weer belachelijk maken. hoe serieus dat dan ging. Gewoon het hele... Ja. Kijk, ik vind filmmaken is aan de voorkant heel erg filosoferen en het hebben over wat je wil maken en zo. Maar op een gegeven moment dat je als je gaat draaien, dan wordt het zo'n... Ja, het is gewoon timmermanswerk, zeg maar. Dus dan komen er opeens allemaal technische mensen bij. En dan is het gewoon een soort no-nonsense mentaliteit. Dus je gaat naar een soort boekenclub-achtige sfeer, ga je opeens naar een soort voetbalkantine sfeer. En daar komt het vroeg opstaan. en dan bij de catering eten en zo. En
een hele lange dagen maken.
En ja, een beetje die no-nonsense instelling. En daar maakten wij dan filmpjes over. Met Jim. Jim speelde dan een lichtman. Die zijn taak heel serieus nam.
Dat ligt al best dichtbij wat je nu hebt gemaakt voor de VPRO. Jordi sitcom. Ja. Jullie maakten al eerder van die filmpjes. In deze is het echt een sitcom zoals je die kent van vroeger, zoals Cheers. Dus met lachband, met af en toe applaus, alsof er publiek op de set bij is.
Klopt, ja. Heb je daar wel iets van mogen kijken?
Ja, die heb ik allemaal mogen kijken. Dat is gewoon VPRO.
Dat meen je niet? Heb je alles al gezien?
Ja, ik heb wow. de hele reeks gekeken.
Wat vond je ervan?
Ik vond het hilarisch. Af en toe ook, maar het moeilijke nu ik hier met jou zit, is als ik ga proberen iets over die humor te zeggen, dan is het weg.
Ja.
Dan, het valt niet uit te leggen. Maar eigenlijk, de lachband gaat ook op het verkeerde moment aan.
Ja, dat klopt.
Wat weer een komisch effect is. Dus eigenlijk neem je alle vaste waarden van een sitcom en die maak je belachelijk. Waardoor het weer belachelijk binnen het belachelijk wordt. En daar zit een ontzettend geestige ironie in.
Ja, maar soms vinden mensen het ook wel lastig. Soms vragen mensen echt, ja, maar ik vind het niet grappig. Of wat is er dan precies grappig aan? En dat komt omdat het ook wel die meta-kwaliteit...
De grap zit in de grap en daar weer een grap over.
Ja, en ook wel in de vorm en zo. Dus in Amerika gebeurt dat al iets langer. Heb je Tim en Eric. Ken je dat?
Nee.
Oh, dat moet je zeggen. Dat staat allemaal op YouTube. Of Eric Andre. En dat zijn comedians van een nieuwe generatie, zeg maar. Dat is al 10 jaar geleden begonnen, maar goed. En die, kregen dan bijvoorbeeld van Adult Swim, dat is een onderdeel van Cartoon Network volgens mij, kregen ze in de nacht totale vrijheid. En dan kregen ze wel de oude camera's. En ze kregen de oude edit sets. Dus wat je kreeg is een soort lawine aan hele absurde korte filmpjes. Met alleen maar figuranten die niet kunnen acteren, zeg maar. En wat zij probeerden niet echt televisie te maken. Zij hebben gewoon, misschien onder invloed van drank en het een en ander, hebben ze gewoon daar nachtenlang met die apparatuur lopen spelen. En wat ze dan doen, is dan expres slechte montage toebedelen aan zo'n verhaaltje. Of herhalingen, of alsof het ding vastloopt. En ja, als je natuurlijk filmpjes maakt, vind je dat hilarisch. Want dat mag eigenlijk niet. Bijvoorbeeld Eric Andre, die heeft een interviewprogramma. En dat knipt hij dan helemaal kapot. En laatst werd zo'n gast gevraagd van, ja, maar hoe was dat dan? En die zei, ja, dat was verschrikkelijk. Waarom? Ja, ik heb gewoon vijf uur geïnterviewd. En uiteindelijk is het 20 minuten online gekomen. En dat is gewoon een complete manische samenvatting. Onnavolgbare samenvatting van die avond. En dat, ja, Jim Dennis en Jan Hulst en ik en Halal vinden dat heel grappig. Dat het gewoon, dat je gewoon bijna troep aanbiedt of zo.
Maar dit staat in schril contrast tot wat je nu aan het maken bent voor Netflix of zo'n serie als Mokro Mafia. Want dat is met heel veel zorg en precisie gemaakt. En hier voel je ook dat het met enige vaart en beperkte middelen in elkaar wordt gemaakt. Maar dat wordt dan ook weer de kracht ervan. Ja, bijna is dat als een soort improvisatie.
Ja, toch een beetje hoog houden. Maar het is misschien ook wel de uitlaatklep. Ja, het is misschien ook wel, ja, dat iemand als ik heeft dat wel nodig, denk ik.
Je noemde al de Hulk. Je hebt in Leeuwarden ook, als ik het goed heb, een tijdje in een stripboekenwinkel gewerkt, hoor.
Klopt, ja.
Is dat iets waar je inspiratie uit put, uit de strips?
Nee, was het maar waar. Had ik maar tijd om meer strips, zowel Europees als Amerikaans of Aziatisch. Maar ik heb er nooit echt een kenner van kunnen noemen. Wat wel zo is, is dat toen mijn generatie jonger was, je al de oude versies van Spider-Man en Batman en zo, dat was wat je keek op zaterdagochtend. En dat was wat je keek tussen de middag. Had je combinatie van Spider-Man en Waterspin. Dat was een of andere Poolse, goedkope tekenfilmserie.
Die ken ik niet.
Nou, het is gewoon, het staat waarschijnlijk ook wel op YouTube. Maar dat was gewoon waarschijnlijk aangekocht om gewoon wat minuten te vullen op televisie. Het sloeg helemaal nergens op. Een tekenfilm over een waterspin.
Klinkt geestig, ja.
Nee, het is gewoon
bagger.
Ja. Het is grappige bagger, ja. Maar wat hadden we het nou over? Oh ja, strips. Die stripboeken. Ja, dat is gewoon gemeengoed.
Gemeengoed voor jou.
Toch?
In hoeverre ben jij thuis in de straatcultuur? Want je hebt de serie Mokro Mafia gemaakt, maar het lijkt ook wel je interesse te hebben. De cultuur van jongeren, dan inmiddels nog jonger dan jijzelf, in Amsterdam, die opgroeien in ingewikkelde wijken.
Ja, het is ook gewoon hiphopmuziek natuurlijk. Waar we volgens mij allemaal naar luisteren. Verhalen van de verhalen die Tupac en Biggie vertellen en het hele NWA, dat krijg je allemaal mee. Dat gaat volgens mij vanzelf. Dus als rapmuziek niet die sociopolitieke lading had gehad, dan misschien was het minder opgevallen. Maar aan de andere kant, ja, het wonen in een galerijflat of zo is niet per se vreemd. En voor, volgens mij voor heel veel Nederlanders niet. Ik vind ook...
En je hebt een donker uiterlijk vanwege je Zuid-Amerikaanse afkomst. Dus dat geeft misschien ook een affiniteit met Marokkaan, omdat je waarschijnlijk ook wel eens bent aangezien voor iets of iets anders, of wel eens een opmerking hebt gehad.
Ja, het zijn helemaal niet aparte groepen of zo. Dus als je in Amsterdam... Het rare gebeurt pas na de middelbare school. In principe, als je naar de basisschool en middelbare school gaat, dan zit je in de klas met, tenminste ik, met Antillianen, maar ook skaters en alto's en Marokkanen. En het was gewoon...
Alles zit bij elkaar natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Dat is helemaal niet zo raar. Het wordt pas een beetje ongemakkelijk op het moment dat je naar een kunstacademie gaat en je ziet dat het percentage gewoon...
Kelpert.
Ja. Dat is gewoon weird. En hoe komt dat? Omdat misschien in gezinnen met een echt etnische achtergrond, dat er misschien sneller wordt gedacht van, ja, iets in de film of in de muziek of in de schilderkunst of in echt.
Doe maar niet praktisch.
Ga je dat doen? Ga je dat echt doen? Doe maar niet. Ja, dat is meer het ongemak. En ja. Het is ook een beetje zo dat je in film en tv wil iedereen maar wholesome zijn. En iedereen wil maar... Natuurlijk is het een trend om crime te doen. Maar niet elke familie heeft wel eens een gekke oom. Misschien wel een gekke oom die in de bak heeft gezeten. Of een tante die een fout heeft gemaakt. Of iemand die... Snap je? Dus ik vind dat, dat die flawed characters die je dan ziet in dit geval in de Mokromafia.
Die kent iedereen wel.
Ja, ik vind dat mensen daar iets opener over kunnen zijn dan dat zo is.
Je voelt aan een film of serie wel of de makers echt een connectie hebben met de cultuur die ze beschrijven, of dat ze een beetje doen alsof. En in dit geval voel je echt dat er wel een soort binding is geweest met die... Met die wijken of met Marokkaanse jongeren.
Ja, het is gewoon Amsterdam.
En het ingewikkelde aan het maken van zo'n serie is... Je had vroeger de maffia-series. Die hemelden eigenlijk dat maffia-bestaan een beetje op. Dat werd heel mooi. Mooie pakken. Goede spaghetti. Gave wagens. En er werd eigenlijk getoond in The Godfather of zo. Hoewel het daar ook uiteindelijk heel lelijk en bloederig werd. Maar er werd eigenlijk getoond hoe mooi het maffia-leven kon zijn. Een soort neveneffect.
Hoe eervol.
Eervol. En
dat kan zijn, ja.
Toch een soort romantische kant ervan. En in Mokromafia zit misschien aan het begin wel iets van die romantiek, maar uiteindelijk heel weinig.
Ja.
Het wordt een hel. Het wordt ontzettend lelijk.
Ja, omdat het lelijk is. Omdat het, ja, uit de klauwen gelopen is.
Terwijl jullie dat draaiden, liep het ook uit de klauwen in Amsterdam en steeds verder. Dat was gewoon elke dag in het nieuws.
En nog steeds. Dus het seizoen 2 wordt nu gemaakt door Ahmed Akabi, Mustafa Digulu en Victor Ponte. En die dealen daar nu weer mee.
Hoe is dat dan om te draaien terwijl intussen in de krant...
Ja,
eigenlijk de werkelijkheid wordt ingehaald, of de film wordt ingehaald door de werkelijkheid?
Ja, het is gewoon confronterend. Je maakt een soort cautionary tale. Ik bedoel, in de stijl, we hebben ervoor gekozen om het om er geen doekjes om te winden. Dus het is heel gewelddadig en expliciet. Maar iedereen weet tijdens het maken van de serie dat je er eigenlijk mee zegt van ja, als je er eenmaal ingaat, dan is dat een hele donkere, duistere weg die je leven neemt.
En je komt er niet meer uit?
Nee.
Nee. Als niet levend?
Nee. En om dan... Wij hadden vorig jaar, of tijdens het maken van seizoen 1... dat hadden we al locaties gecheckt. Hadden we al foto's gemaakt. Kunnen we hier draaien? Ja, dat kan. En er waren allemaal sequenties al gebouwd. En dat was achter Antipodoc. En toen was daar... Ook een onschuldige jongen neergeschoten. Omdat ze dachten dat die banden met criminaliteit had. En toen was het gewoon de volgende dag in één keer jullie gaan hier niet meer draaien, zeg maar. Je gaat niet hier met guns rondrennen. Terwijl die buurt
is opgeschrikt door, ja, door zo'n staat.
Dus naast de productionele heibel, dan ja, je neemt het wel met je mee.
Want jullie hebben ook figuranten, en in het enkele geval wel iets meer dan een figurant, gecast onder niet-professionele acteurs.
Ja, of acteurs die nog geen ervaring hadden. Dus, of wat we ook deden was, er zaten twee of misschien wel drie rappers tussen. Dus jongens die ook, hoe zeg je dat, die wereld kenden. En in ieder geval door elk weekend op het podium te staan, snappen wat het is om te performen, zeg maar. Dus ja, dat je bouwt dan, dat is iets risicovoller met onervaren mensen. Maar als je daar de ruimte aan geeft en het zelfvertrouwen, dan krijg je ook iets voor terug. In dit geval misschien een vleugje authenticiteit.
En tegelijk zijn alle personages heel gelaagd. Het is niet dat je zegt van, nou ja, je hebt Marokkanen en daar zit maffia tussen. Maar het zijn allemaal volwaardige personages met allemaal complexe afwegingen, tegenstrijdigheden, karakterfouten, noem maar op.
Ja.
En dat is volgens mij wel een verschil met heel veel van die andere maffiafilms of crime series. Heb ik het niet over de hele goeie, maar.
Nee, ik denk dat het gewoon is. Wat wil je ermee vertellen als je meer interesse hebt in hoe het klinkt als geweren afgaan of als boeven achter de, of de politie achter de boeven aangaan, dan is dat het. Dan is dat de spanning. Dan wil je dat. Dan gaat het meer over de stunts en de trucjes. En hier is het wel heel duidelijk dat je je afvraagt. Dat, tenminste, wij vragen ons af als je de krant opent. Hoe kan dit, zeg maar? Hoe kan
het zo escaleren?
Hoe kan het escaleren?
En zo meedogenloos worden.
En wie is dat dan? Wie is dan die gast die. Wie is dan zo'n huurmoordenaar? Soms worden die moorden extreem amateuristisch gepleegd en mislukken ze. En dan denk je van, hé, wat zit daarachter? En daar wordt veel over geschreven ook. En dan kom je erachter dat het een. Ja, dat het een soort uit de klauw gelopen vrienden en eer gebeuren is onder hele jonge mensen die geen kaas hebben gegeten van georganiseerde misdaad. Dus dan is het gewoon elkaar overtoepen.
En voor lage bedragen en echt praktisch nog kinderen, tieners, ja, aan het eind van de tienerjaren die erop uitgaan om iemand te vermoorden. Ja. Soms ook gewoon de verkeerde doodschieten. Het is gruwelijk om te lezen in de krant alleen al.
Ja, het is ook. Het is ook een beetje. Denk maar niet dat de mannen die in distributie zitten, dat die er zo vanaf komen. Dus het is ook een beetje het ronselen van jongens die beïnvloedbaar zijn op die leeftijd. Of die zich willen bewijzen. En soms zelfs met een laag IQ of met problemen thuis. Dus ja, onderling zal de sfeer vast heel stoer zijn. En macho. Maar er wordt in principe gewoon misbruik gemaakt van die levens.
Het zijn uiteindelijk zwakkelingen.
Of in ieder geval slachtoffers.
Het lijkt een beetje op Chicago in de jaren 20. Daar had je de drooglegging.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk een voedingsbodem voor maffia was. En je had heel veel wijken die totaal aan hun lot werden overgelaten. Wat een kweekvijver voor de maffia werd.
Dat is nog steeds zo in Chicago.
En hier is het drugsverbod. Of in ieder geval de merkwaardige omgang van onze samenleving met drugs. Dat is een beetje hetzelfde als de drooglegging in wezen. En dit soort wijken hebben we ook gewoon laten ontstaan.
Ja, maar ook. Ik bedoel, als je naar Amsterdam kijkt, je ziet alleen maar hijskranen. Er wordt alleen maar gebouwd en geld gepompt. En ene na het andere grote bedrijf stationeert daar. En ja, daar komen gewoon heel veel rijke mensen. En met ja, dure hobby's in het weekend, zeg maar.
Dure hobby's via de neus, ja.
Snap je?
Wil jij iets zeggen met je films ook? Want over de Netflix-productie weten we al dat de zwarte bladzijden van de geschiedenis erin naar voren komen. Mokromafia is een heel realistisch beeld van de jongens die uiteindelijk in een totaal geëscaleerde misdaadoorlog terechtkomen. Het lijkt wel alsof je via entertainment toch wel degelijk probeert om een soort licht op iets te schijnen.
Ja, dan is het nog leuker, toch? Dan is het nog...
Nog meer entertaining.
Ja, of dan zet het je aan het denken. Ja, ik weet niet of alles met een boodschap prekerig gebracht moet worden. Snap je wat ik bedoel?
Het zou niet werken als je het zou gaan preken.
Nou, niet altijd, nee.
Maar intussen is die affiniteit met de boodschap er wel van jou uit?
Ja,
dat engagement.
Nou, als... Dat zal vast niet voor elke filmmaker zijn, maar het heeft mijn interesse. Dus het triggert mij om vorm te geven. Of het triggert mij om research te doen. Of het triggert mij om een acteur of de situatie voor die acteur invoelbaar te maken. En naast... Ja, naast gewoon het spannende verhaal of het ontroerende verhaal... Dat we ook het belang ervan... dat we daar ook bewust van zijn. En dat ja, veel acteurs vinden dat fijn. Dan is het opeens van, oh ja, ik kom niet op de set... om gewoon een paar lines te doen en de slechterik te zijn... of de goeierik of het slachtoffer... Nee, al die archetypes die blaas je leven in door ja, oprecht de mens erachter te zoeken. Dus ik zoek altijd wel de menselijke kant van
de verhalen die je vertelt.
Ja. Tenminste, dan bij mij beginnen ze heel erg te leven. Dan begint het zijn eigen beest te worden.
Want Amsterdam is uiteindelijk jouw stad, niet Leeuwarden. Heb je eigenlijk ooit in je leven nog een band gekregen met je vader en moederland? Met Colombia of Argentinië?
Ja, we gingen elke 2-3 jaar gingen we altijd naar Colombia. En mijn ouders die zijn 2,5 jaar geleden daar naartoe verhuisd. Dus mijn moeder.
Je moeder en haar partner.
Ja, en mijn stiefpa. Grote shout-out. Nu ga ik er elk jaar heen. Of soms 2 keer in het jaar. En... ja, ik heb een hele grote familie. En er wordt gelachen, gezwommen, gegeten en gedanst. En Colombia is wel onderdeel van mij.
En Argentinië niet, omdat je vader is verdwenen?
Nee, maar ik zou er wel graag naartoe willen.
Om dat land te leren kennen?
Ja, het lijkt me wel interessant. Maar ja, Colombianen zijn grappiger.
Die hebben meer humor dan de Argentijnen.
Vind ik wel.
Oh, dat is grappig, omdat Brazilianen dat ook altijd over Argentijnen zeggen. Maar de Argentijnen zeggen ook weer dingen over de Chilenen. En dan zeggen de Chilenen, nou ja, zo is het in Europa natuurlijk ook uiteindelijk.
Dat hebben wij een beetje met de Belgen, toch?
Ja, precies. En de Belgen ook met ons, hoor.
Precies. Maar met voetbal...
Ja.
Ja, dan heb je wel... Als je moet kiezen tussen Argentinië en Colombia, dan is de keuze toch Colombia, neem ik aan. Daar ga ik vanuit, bij jou ook.
Nee, dan zou ik toch eerder voor Argentinië gaan, vrees ik.
Pardon?
Dat is toch een veel legendarischer voetballand, als je het in het licht der eeuwen ziet.
Oh, dus jij bent niet voor de underdog?
Nee.
Ja, dat vind ik zonde.
Nee, dus eigenlijk als ik een wedstrijd ga kijken... Dan denk ik gewoon, wie gaat er winnen? Dan ga ik alvast voor de winnaar zijn. Want dan is het tenminste een goed geïnvesteerde hoeveelheid tijd.
Is dat zo? Of moet je voor het beste verhaal gaan?
En dat zou dan de underdog zijn?
Tuurlijk.
Colombia.
In dit geval ten opzichte van de gigamacht
voetbalgebied.
Ja. Ja, die hebben natuurlijk wel veel... Hoeveel bekers hebben ze gepakt? Weet je dat zo?
Nee. Geen idee.
Is er geen redactie die dat nu even kan?
Als ik heel diep ga graven, dan zou ik misschien nog wel een eind komen in het... Maar nee, dat soort dingen weet ik eigenlijk helemaal niet.
Ik ga het straks meteen opzoeken.
Googelen wie de meeste voetbalbekers. Hoe ziet je leven er eigenlijk nu uit? Is het ontzettend hectisch? Want vanaf januari barst het allemaal los in de release. Maar jullie zijn nu natuurlijk nog, neem ik aan, een beetje aan het editen. Of is het al echt helemaal af? Hoe werkt dat?
Ja, het is gewoon verschillende ballen hoog houden. Aris is klaar. Dat was eind van de zomer was dat al in kannen en kruiken. Want dat moest allemaal vertaald worden en nagesynchroniseerd worden in het Duits en in het Frans en in het Engels. Dus ja, dat had ik ook nog nooit eerder meegemaakt. Jordi Sitcom heeft een wat krapper budget. Daar zijn we nu de laatste hand aan het leggen aan de kleur en aan het geluid. Terwijl het volgende week vrijdag natuurlijk online gaat. Dus dat is heel spannend. We zijn nu zelfs de leader nog aan het maken. En via WhatsApp krijg ik dan berichtjes van het grafisch ontwerper die dat dan doet. En dan zijn we zo tussen de bedrijven door de eindfinish aan het halen met op krukken, zeg maar. Ondertussen, het rare aan filmen en tv is dus dat elke keer als ik daarover moet vertellen, dan is het eigenlijk al lang af.
Dan moet je even graven in je geheugen van hoe zat het ook alweer?
Ja, dus ja, stiekem zijn wij natuurlijk al bezig met allerlei 2020 dingen en 2021 dingen.
Ook een tweede reeks van de serie van Netflix?
Daar kan ik nog niks over zeggen.
Nou, dan weet ik wel genoeg. Gefeliciteerd daarmee. Giancarlo Sanchez, dank je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel succes.
Dank je wel, ik vond het gezellig.
In het komend jaar. En dank je wel, ik vond het een leuk gesprek.